Johannes 1, waar ik deze keer lees vanaf vers 14. Johannes 1 vanaf vers 14. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des enige geborenen van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen zeggende, deze was het van welke ik zeide, die na mij komt is voor mij geworden, want hij was eer dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen ook genade voor genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Niemand heeft ooit God gezien, de enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. Tot zover. En de vorige keer hebben we ons dan bezig gehouden met de eerste 13 versen, in elk geval van dit hoofdstuk. De eerste 13 versen die over het algemeen erg bekend zijn, althans de woorden ervan zijn erg bekend. En ik heb u voorgehouden, om het snel te vertellen, ik heb u voorgehouden dat het ongetwijfeld zo is dat als de Bijbel spreekt over het woord Gods, dat wij daarbij aan de Heer Jezus zouden denken. Maar ik heb er ook bij gezegd dat dat ogenblikkelijk ook dikwijls, niet in alle schriftplaatsen, maar in veel schriftplaatsen meteen tot grote problemen leidt. Zo, in de eenvoudige reden dat wij dan geen acht nemen op de heilsgeschiedenis als zodanig. Dat in de eerste plaats, en misschien kom ik er zo wel op terug. En het andere punt is dat wij daardoor dikwijls niet eens meer lezen wat zo'n schriftgedeelte nou eigenlijk zegt. En wat ik u voorgehouden heb vorige keer, is dat er inderdaad staat vanaf vers 1, in de beginnen was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. En dat het ook geen enkele moeite kost om de losse uitspraak, volstrekt buiten het verband van het schriftgedeelte dan, zo zonder meer op de Heer Jezus van toepassing te brengen. Zo van in de beginnen was Christus en Christus was bij God en Christus was God. Want zo wordt het gewoon gelezen. Maar als ik het zo zeg, wordt u geacht toch in één keer te merken dat er iets niet klopt. Want als die Christus in de beginnen bij God was, waar was dan eigenlijk het wachten op? 4000 jaar lang minimaal. Van Adam tot op Christus. En als we zeggen Christus, dat is de verheerlijkte die gezeten is aan de rechterhand God. Hoe kan het dan dat een paar hoofdstukken verder in Johannes staat, de geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijk was. Sinds wanneer is hij dan verheerlijkt, is dan ogenblikkelijk de vraag. En de volgende vraag is, als gesproken wordt over het woord en we denken dat is Christus, waarover gaat het dan? En in welke tijd van de heilshistorie moet dat dan geplaatst worden? En alleen al het stellen van de vraag moet voldoende zijn om ons wat af te remmen in onze ogenblikkelijke toepassing van deze verse op Christus. Niet dat het helemaal verkeerd is, dat zeg ik ook niet. Maar het enige wat ik gezegd heb is dat we dan compleet de draad van heel dit schriftgedeelte kwijt zijn. En dat is des te erger omdat er nog niet eens een draad was. Wij pakken ogenblikkelijk de verkeerde draad op in het eerste vers van dit Bijbelboek als zodanig. Daar gaat het om. En wat ik u heb laten zien is dat die eerste 13 versen hier van het Johannes Evangelie niet zozeer spreken over de persoon van de Heer Jezus, hoewel rond kerst het toch redelijk gebruikelijk is om het daarop van toepassing te brengen, maar dat die versen inderdaad spreken over het woord. En dat staat er ook, het woord. Het woord dat in de beginnen was, het woord dat bij God was, het woord waarvan men zelfs kan zeggen, het is God, want buiten dat woord kennen wij ook geen God. God openbaart zich in dat woord. En als u zegt, en hij openbaart zich in Christus, is dat prima. Maar daar gaat het hier nog helemaal niet over. Trouwens, ik ben mij bewust dat we bij gelegenheid bij het spreken van deze uitspraken over de Heer Jezus in het Johannesevangelie regelmatig tegen redelijk gevestigde opvattingen oplopen. Maar dat is niet te vermijden. Op geen enkele manier. En in de praktijk zal het blijken te zijn, als wij vast willen houden aan algemeen gangbare en overgeleverde redeneringen, dat we dan toch een keuze daaruit moeten maken, omdat je ze niet allemaal naast elkaar in stand kunt houden. Voorbeeld. Het woord, in het begin was het woord en het woord is Christus. Oké. Daarna staat, dat is dus de zoon, hè? Dat weet je, hè? Toch? In het begin was de zoon en de zoon was bij God en de zoon was God. Dat is toch een bekende, zeg ik toch niks vreemds eigenlijk, hè? Hooguit dat het uit mijn mond komt, maar... Hey, maar toch, maar op zich is dat niet vreemd, hè? De volgende zin zegt in vers 3... Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt. Dan kun je meteen de bekende geloofsbelijdenis afschaffen. Die zegt, ik geloof in God, de Vader, komma, de schepper van hemel en aarde. Want we hebben net vastgesteld dat als vers 1 dat woord, als dat de Zoon is, dat dan dus de schepping gemaakt is door de Zoon. En aangezien volgens het leerstuk van de drie eenheid heel iemand anders is dan de Vader. En ook een ander rangnummer draagt. Toch? Of ik ben verkeerd geïnformeerd, maar ik meen dat ik wat huiswerk gedaan heb. Dan zitten we toch met een probleem. Want was het nou de eerste of de derde persoon van de Godheid, want dat is het gebruikelijke jargon, die de schepping gemaakt heeft. En men zegt altijd één. God de Vader, de schepper van hemel en aarde. En van dit schriftgedeelte zegt men, dat woord is de Zoon. Nou, wie is dan de schepper van hemel en aarde? En welk van de overgeleverde leerstukken schuiven we dus nu aan de kant? Je komt er niet omheen, hoor. En als u mij vraagt, beter is het natuurlijk om de problematiek helemaal niet zo te stellen. Gewoon al die dingen gewoon buiten beschouwing te laten en gewoon te lezen wat de schrift ervan zegt. En ik los het probleem heel eenvoudig op in dit geval. Nou ja, ik heb een heleboel oplossingen, maar in dit geval heb ik een heel eenvoudige. Het gaat nog niet over de Zoon, het gaat over het woord. Simpelweg het woord, dat is bij God. En ik heb u gezegd, God is per definitie die God die spreekt. En degene die niet spreekt is stom, en de stommen zijn de afgoden, zoals u weet. Staat ook in de Bijbel, toch? God is degene die spreekt. God is per definitie degene die zich openbaart. Hij spreekt dus. En de gedachte hier is simpelweg deze, dat vanaf het begin, wanneer dat dan ook maar was, God gesproken heeft. Dat is altijd zo geweest. Dit was in den beginne, dat is een tijdsaanduiding als je hem zo leest, maar je kan net zo goed lezen, dit was in beginsel bij God, en dan is het niet slechts een tijdsaanduiding, maar dan geeft het inderdaad een beginsel, een principe weer. En zo kun je net zo goed lezen. Dat geldt voor Genesis 1 vers 1 trouwens ook. En het is ook inderdaad waar. In beginsel is God degene die spreekt. God is woord. God komt ook tot ons door zijn woord. En doordat het woord Gods in onze harten woont. Ik noem maar een paar dwarsstraten. Doordat het woord Gods in onze harten woont. Woont God in onze harten. Want hij is dat woord. Dat is waar. Maar wat Johannes hier gewoon zegt is, vanaf het begin is God degene die gesproken heeft. En als er de eerste keer in mijn Bijbel staat dat God sprak, dan gaat het inderdaad over hemel en aarde. Over de dingen die gemaakt werden. Ik wil niet meteen zeggen geschapen, want dan kom ik in nog meer problemen. Maar Genesis 1, weet u wel, God sprak en daar kwam het allemaal. En dus kan er gewoon staan, alle dingen zijn door hetzelfde, dat wil zeggen door het woord. De vertaling is meteen hetzelfde met een hoofdletter. Maar goed. Maar alle dingen zijn door het woord gemaakt. En zonder het woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord, vers 4. In het woord was het leven, dus nog zo. Dan zijn wij geneigd de term woord dan te beperken tot het evangelie. Namelijk het evangelie is kracht Gods tot zaligheid enzovoorts. En voor degene die zegt, maar het is toch de Zoon, zeg ik, ja, daar is ook niks verkeerds mee. Want het woord God spreekt nou eenmaal over die Zoon in elk geval. Want het is het evangelie van God, van zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heer. Met dank aan Romeinen 1, vers 1 tot en met 4. En dan vers 16 van hetzelfde hoofdstuk. Het evangelie van Christus is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En Johannes zegt er dan later weer van, en wie de Zoon gelooft heeft leven, wie de Zoon heeft leven, wie de Zoon niet heeft, heeft het leven niet, enzovoort. Dat is omdat het woord, de boodschap is inderdaad over de Heer Jezus Christus. En daarom kan gezegd worden eigenlijk, het woord is Christus. Niet omdat dat exact identiek is, maar omdat het woord nou eenmaal spreekt over Christus. En omdat van zowel het woord Gods als van Christus gezegd kan worden dat zij de openbaring zijn van het wezen en daarmee van het werk Gods. Maar daarom zijn ze nog niet identiek. De Bijbel is niet de Heer Jezus, toch? Maar goed, als we dat dan een keer nog even kunnen vaststellen, kunnen we gewoon weer verder. De gedachte is dus dat vanaf het begin, laten we zeggen vanaf het begin der schepping, voor het gemak, dat vanaf het begin God gesproken heeft en zich kenbaar gemaakt heeft door zijn woord. En dat woord bracht leven tot de mens. Dat woord was ook het licht voor de mens. Dat is vers 4. En het spreekt dus gewoon over wat wij noemen oudtestamentische tijd. En dan wordt het samengevat in vers 5. En dat licht schijnt in de duisternis. Dat wil zeggen, het woord Gods kwam in een duistere wereld. Men leest Psalm 119 en stelt dan vast dat daar het woord Gods inderdaad beschouwd wordt als licht. Waar je niks aan hebt, als je niet zelf eerst in duisternis bent natuurlijk. Hè? Uw woord is een lamp voor mijn voeten, een licht op mijn pad. Dat is heel mooi, maar het impliceert dat zonder dat licht is men in duisternis. En zo was het dus ook. Is men in onwetendheid. Of zoals de prediker zegt, men kan het werk Gods niet uitvinden. Ook al doet men nog zo zijn best, men kan het niet uitvinden en men is dus in duisternis. En voor zover men het werk Gods kan weten, is het niet omdat men het kan uitvinden, zelf ontdekken dus, maar omdat God het openbaart in zijn woord. En daar zijn we weer rond. Het is trouwens een gedachte uit Prediker die door Paulus in Romeinen 11 wordt aangehaald. Als hij zegt, o diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods. Hoe ondoorzoekelijk zijn zijn oordelen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen. Maar hij had er net 11 hoofdstukken lang over gesproken. Of geschreven dan. En dezelfde Paulus in 1 Korinthe, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord. Dat is het wat God bereid heeft voor degenen die hem liefhebben. Maar hoe weten we het dan als het oog het niet ziet en het oor het niet hoort en het in het hart ook niet vanzelf opkomt? Wat staat erachter? Toch, God heeft het ons geopenbaard. God heeft altijd gesproken. Heel de oud-testamentische geschiedenis door, in elk geval. En daarvan wordt samenvattend gezegd in vers 5. En het licht schijnt in de duisternis. Zo was het. En de duisternis heeft hetzelfde, dat licht dus, dat woord dus, want de term is veranderd van woord naar licht. Hè. De duisternis, dat wil zeggen degenen die in duisternis zijn, vanzelfsprekend. De duisternis heeft hetzelfde niet gegrepen. Vastgegrepen. Begrijpen heeft er niks mee te maken. Men hoeft natuurlijk niet te begrijpen primair, men moet het grijpen. Men moet het geloven. Eerder valt er nooit wat te begrijpen trouwens. Dat heb ik geleerd op de lagere school. Ja. Nou goed. Dat is dus een beschrijving, vers 1 tot en met 5, van de situatie zoals die bestond in het Oude Testament. Daar kan u niet missen, want vervolgens op is vers 6 tot en met 9, die hebben we natuurlijk ook uitgebreid besproken, waar het gaat erom dat er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes, bijgenaamd de Doper. Die kwam om van het licht te getuigen. Dat wil zeggen, hij getuigde van het woord Gods. In de praktijk betekent dat gewoon, hij predikte het woord Gods. En hij zei, de bijl ligt aan de wortel der bomen. Welke bijl? Die bijl uit het Oude Testament. Ja, u zit me nou aan te kijken, maar die bijl uit het Oude, welke bomen? Die bomen uit het Oude Testament. En als die te moeilijk is. Hij zei, het koninkrijk der hemel is daarbij gekomen. Welk koninkrijk? Niet iets wat ter plekke werd uitgevonden. Of voor het eerst gezegd werd, dat koninkrijk waarover heel het Oude Testament spreekt. Nou ja, Psalm 2 vind ik altijd voldoende in dit verband. En die ligt ook altijd bovenop in dit verband, die psalm. He? Ik toch heb mijn koning gesteld over Sion. God zelf zou koning wezen over Israël, dan wel de Heere zelf zou koning wezen over Israël, dan wel de zoon van David zou koning wezen over Israël. Maar dat koninkrijk, daar gaat het om. Ongeacht of je dat noemt koninkrijk Gods of koninkrijk der hemel of Messiaanse rijk of koninkrijk van Christus of wat dan ook maar. Als je me niet zegt hemelrijk, want dat is het niet. Althans, dat is een beperking van het begrip. Maar daar gaat het nou niet over. Dus wat Johannes deed, is gewoon het Oude Testament bespreken. Hij zegt zelfs tegen zijn tijdgenoten, tegen de fariseeën, wie heeft u aangewezen om de toekomende toorn te ontvlieden? Welke toekomende toorn? Die van de grote verdrukking uiteraard. Waarvan wij verlost zouden worden. Die ons ook verlost van de toekomende toorn. Enzovoort. Ik bedoel, het zijn oudtestamentische termen. Termen die men geacht werd te kennen. Omdat ze essentieel zijn voor het woord Gods. Dat het in onze Bijbels niet uitgebreid meer wordt toegelicht. In de prediking van Johannes de Doper. Dat is begrijpelijk. Dat is ook nergens voor nodig. Want ook wij worden geacht die termen te herkennen. En, of en anders terug te zoeken. In het Oude Testament hoeft verder weinig aan toegevoegd te worden. Alleen Johannes zegt, het is nou nabij gekomen. Want, en dat hebben we vorige keer ook vastgesteld, de Heer Jezus zegt van Johannes de Doper, dat Johannes de Doper de grootste profeet was, maar daarmee ook de laatste overigens, van het Oude Verbond. Zodat we in vers 1 tot en met 9 een complete beschrijving vinden van de situatie onder het Oude Verbond. Vanaf den beginne tot en met Johannes de Doper. En daarna kwam uiteraard Christus zelf. Maar dat komt hierna, vanaf vers 14. Dus daar kom ik zo op. Het is de beschrijving van hoe het woord Gods vanaf den beginne gepredikt is geworden, bekend is gemaakt geworden aan de mensen, in de wereld, in een duistere wereld enzovoort. Met weinig succes, gewoonlijk. En dat wordt dan in vers 10 samengevat. Hij, het licht, hebben we vastgesteld. Want daar ging het over. U weet wel, personificatie. Ik weet nog niet hoe je het schrijft, maar personificatie heet dat. Hij, namelijk het licht, voorgesteld als iemand. Of ook het woord, voorgesteld als iemand. Hij was in de wereld. En de wereld is door hem gemaakt. Door wie is de wereld gemaakt? Door het woord. Want dat stond in vers 3. En dat hebben we net gelezen, dus dat ligt bovenop. Het is dus inderdaad het woord. Dan wel het licht. Hij was in de wereld en de wereld is door hem gemaakt en de wereld heeft hem niet gekend. Wanneer? Wel, nog steeds in oudtestamentische tijd. Waarin het woord Gods kwam in de wereld, in een duistere wereld, maar de duisternis heeft hetzelfde, het licht uit vers 5, niet gegrepen. En hier in vers 10 wordt dat gewoon nog een keer gezegd. Dat hoeft u niet te verbazen. Johannes verandert nooit van onderwerp, hè? Dat weet u. Hè? Dat zeg ik altijd een beetje voortvarend, maar zoiets. Dus hij blijft zich herhalen. Hij was in de wereld en de wereld is door hem gemaakt. Dat wil zeggen, en hoewel de wereld door datzelfde woord gemaakt is, heeft de wereld datzelfde woord, waardoor het gemaakt is, niet gekend. Dat wil zeggen, niet aangenomen. Want dat is het volgende vers, waar zo'nzelfde zin staat, met daarin wat synoniemen, namelijk, hij is gekomen tot het zijne, dat is ongetwijfeld Israël. Dat kan ik niet missen, want als tot iemand ooit het woord Gods gesproken werd, was het tot Israël. Om de doodeenvoudige reden dat Israël verkoren werd om het woord Gods te bewaren en bekend te maken aan de volkeren. Dat is immers de priesterlijke functie waartoe Israël geroepen was. En daarom is vers 11 bijna hetzelfde als vers 10. Hij is gekomen tot het zijne. Tot Israël, en de zijnen hebben hem niet, en daar staat het niet aangenomen, in plaats van niet gekend in het voorgaande vers. En dat betekent dus in beide gevallen hetzelfde. De wereld, het woord is wel gepredikt, er staat in Romeinen 10 bijvoorbeeld ook uitgebreid. Hebben ze het niet gehoord? Is dat niet gepredikt? Jazeker wel, zegt Paulus, zeker wel, over heel de wereld, aan alle volkeren. Maar ze hebben het niet gewild. En dus, hij is gekomen tot het zijne en de zijnen hebben hem evenmin aangenomen. En dan komen de uitzonderingen, want die zijn er bijna altijd op de regels, hè, vers 12. Maar zoveel hem aangenomen hebben, dat wil zeggen, zoveel hem wel gekend hebben. Zoveel hem aangenomen hebben, wat zoveel het woord aangenomen hebben. In oudtestamentische tijd nog steeds, dat kan je missen, want anders kom je met de rest van de zin in de knoop. Dat is het moeilijkste deel van het vers. Maar dat komt omdat het vers dikwijls in de verkeerde tijd geplaatst wordt. Er staat immers, maar zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven. Je moet gewoon vertalen met recht, hoor. De statenvertalers doen dat nooit. Laten we zeggen, de Engelse statenvertalers, voor zover je dat zo mag zeggen, doen dat wel bij gelegenheid. Niet in dit vers trouwens, maar in andere versen wel. Dit woord vertaal je dus gewoon eventueel met recht. Ze hebben recht ontvangen. Dat wil zeggen, zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij het recht gegeven. Het gaat om een juridische aangelegenheid namelijk. Juridische macht, juridische autoriteit. In dit geval juridisch recht gegeven. Kinderen Gods te worden. Niet te zijn, hoewel het weinig verschil uitmaakt als het er helemaal over gaat, maar uitdrukkelijk te worden. Die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Degene namelijk die hem aangenomen hebben, en nu nog een keer, namelijk die in zijn naam geloven. Wel, wat geloven ze dan? Het woord Gods. Want hoe zouden we de naam Gods, dan wel de naam van Christus, de naam van de Heer Jezus, wellicht kennen buiten dat woord Gods om. Toch? Wij geloven in de schrift, wij geloven in het woord Gods en daarmee eventueel geloven wij in degene over wie dat woord Gods spreekt. Daar gaat het ook altijd om. Maar hier gaat het nog steeds niet over de Heer Jezus persoonlijk, maar het gaat gewoon over het woord Gods. Ik kan het niet missen, het gaat bovendien over oud-testamentische tijd, want de eenvoudige gedachte, die is heel essentieel, ik kom er ook echt met genoegen op terug. De eenvoudige gedachte is deze, dat wanneer wij hem aannemen, het woord, dan wel Christus, ontvangen wij niet macht of recht om kind van God te worden. Het is niet zo. Toch? Wij worden het. Ter plekke. Dan wel terstond. Ik weet niet of je over plek kunt spreken, maar in elk geval terstond. Toch? We worden terstond wedergeboren. Op grond waarvan? Wel, op grond van, dan wel door, het kan allebei, de opstanding van Christus. U weet wel, ik ken die allemaal uit hoofd langzamerhand, want ik citeer hem minstens eens per maand. 1 Petrus 1, vers 3. God die ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus. En anders Efeze voor de afwisseling. God heeft ons met Christus levend gemaakt. Nieuw leven gegeven, waardoor wij kinderen Gods geworden zijn. Enzovoorts. Het punt is dan dat deze uitspraak hier in vers 12 helemaal niet in onze tijd geplaatst kan worden en dus ook niet moet worden. Hij past namelijk in oud-testamentische tijd. Maar het probleem is dat dat een van die waarheden is die we allemaal zo zonder meer zouden moeten kennen. Maar helaas, hij is volstrekt onbekend. Deze waarheid namelijk, dat als men tot geloof komt, wordt men weliswaar wedergeboren. Maar dat is niet altijd zo geweest. Nee, dat is nu helemaal zo.
Dat toch wedergeboren doordat je de geest.
Ja, broeder, dat is een synoniem in de volgende hoofdstukken. Maar het is het oude verhaal, de oude vraag. Ik meen het zo, want ik kom het altijd tegen, hè, in de boeken, weet je wel. De vraag, als men eerlijk is. Abraham, was die wedergeboren? Nou, er staat er niet, zegt men dan, maar gewoonlijk is de redenering deze. Hij was een gelovige, dus is hij wedergeboren. En wij geloven als Abraham en wij worden wedergeboren, dus Abraham moet dan ook wedergeboren zijn. En dat is niet waar. Dat kan namelijk helemaal niet. Nee, begrijp, ja, ik weet niet of ik het zeggen mag, het is misschien ook niet aardig om te zeggen. Maar dit is een van die problemen waar ik dan van jongs af aan mee rondgelopen heb. Hoe kan zoiets? Want bij andere gelegenheden leren wij uitdrukkelijk dat de Heer Jezus Christus de eerstgeborene is uit de doden, enzovoorts. De eersteling van een nieuwe schepping. En als men door wedergeboorte een nieuwe schepping wordt, heb ik geen probleem mee. Maar hoe kan men dan in oud-testamentische tijd geloven en wedergeboren worden en dus een nieuwe schepping worden als de Heer Jezus Christus de eersteling is van die nieuwe schepping? Daar heb ik nog nooit een antwoord op gekregen, eerlijk gezegd. Maar het antwoord is heel eenvoudig. Zij waren wel gelovigen, maar ze ontvingen het recht om wedergeboren te worden. En ze werden ook op die wijze van Gods wegen behandeld. Maar ze ontvingen nog geen eeuwig leven, want het was er nog niet. Want het eeuwige leven is leven dat hoort bij een nieuwe schepping. Een leven wat zijn oorsprong vindt in Christus. Daar heb ik nooit enige twijfel over gehad, omdat het uitgebreid becommentarieerd wordt in Romeinen 5. U weet wel, de natuurlijke mens met Adam als hoofd, met sterfelijk leven. En dus heerst de dood over hen. En de nieuwe mens met Christus aan het hoofd, van wie die nieuwe mensheid het leven heeft ontvangen. Maar het begint dus bij de opstanding van Christus. Dat betekent dat in oud-testamentische tijd mensen wel geloofden en hun geloof werd gerekend tot gerechtigheid, maar ze waren geen nieuwe schepping nog. Het was hen beloofd. Zoals het ook letterlijk staat tot Daniel. Maar gij, Daniel, sluit het boek toe enzovoort. Hè. En gij zult opstaan in uw lot. En er wordt verwezen over de 1000 jaren heen, zelfs over de wederkomst van Christus heen, dus waarover hij geprofeteerd had, na de jongste dag. Want de eenvoudige gedachte is deze, dat nieuw leven, eeuwig leven, aan de oud-testamentische gelovigen zal gegeven worden, uiteindelijk pas op de jongste dag. Maar in ieder geval, omdat ik er liever niet dieper op inga nu, in ieder geval hebben ze dat nog niet. Ja, en werkte wellicht in hen enzovoorts. Maar er zit nog meer dan vast, want de uitdrukking geest ontvangen is in vele gevallen in het Nieuwe Testament volstrekt synoniem met wedergeboren worden. Nou, synoniem, het is gewoon hetzelfde. Dat betekent niet dat overal waar de term in de Bijbel voorkomt, eventueel, en bijzonder in het Oude Testament, dat die daar precies dezelfde betekenis heeft. Dat hoeft niet. Om de eenvoudige reden dat de term geest natuurlijk toch een heel wijd begrip is. Maar in elk geval, als gesproken wordt over die heilige geest, met het bijvoeglijk naamwoord erbij, dan gaat het wel degelijk over het leven van Christus, die de eersteling is van een nieuwe schepping. En daarna wijs ik erop dat de term heilige geest natuurlijk in het Oude Testament eigenlijk niet voorkomt. Ik zal met 2 schriftplaatsen waar het even genoemd wordt, maar dan ook uitsluitend in verband met de Heer Jezus. Profetisch dus. Verder ook niet. Dat is een van die verwarringen dat men spreekt over de Godheid in 3 personen. En een daarvan noemt men de Heilige Geest. Dat is erg. Dan zou je hem geest moeten noemen. Daar heb ik geen probleem mee. Maar Heilige Geest is de term die juist speciaal van toepassing gebracht wordt op de Heer Jezus Christus en op zijn leven. Dus er is een enorme verwarring met betrekking tot de terminologie. Dat is ook de reden waarom we trouwens over dit onderwerp spreken, wat mij betreft. Om die terminologie dan toch een beetje uit elkaar te kunnen halen. Om de inhoud van die woorden te begrijpen. Het punt is dus dat wedergeboorte in het Oude Testament niet bestond. Weliswaar was aangekondigd op enige wijze. Er was trouwens ook aangekondigd dat ze een geest zouden ontvangen. Toch? Dat hing samen met het aanbreken van het nieuwe verbond. En ik zal mijn geest uitstorten enzovoorts. Dat is wedergeboorte. Een nieuwe geest staat er ook meteen bij. Een nieuw binnenste zal ik hem geven. Een nieuw hart enzovoorts. De mens zal van binnenuit vernieuwd worden. Maar in het Oude Testament gebeurde dat niet. Dat kon niet, want dat leven van Christus was er nog niet. En als dat leven er wel was, dan is Christus niet de eersteling daarvan. En dat betekent heel die term, de eerstgeborene uit de doden enzovoorts, ineens zo goed als niets meer. Trouwens, de Heer Jezus, maar nou ben ik natuurlijk, loop ik op de dingen vooruit. De Heer Jezus zegt in Johannes, moet ik even zoeken hoor. Johannes hoofdstuk, wat was het, ik dacht dat het 8 was. Nee, het was 7. In Johannes 7. Vers 37. Zo iemand dorst. Johannes 7, vers 37. Zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Wie in mij gelooft, gelijk wij zijn schrift zegt, stromen des levende waters zullen uit zijn binnenste vloeien. Dat is geciteerd uit Jesaja 12. Johannes 7, vers 37 en 38. Maar ik begon halverwege vers 37 te lezen. Dus misschien is dat dan. Heb je de wissel gemist? Heb je hem? Johannes 7, vers 37. De laatste dag van het feest, de achtste dag. Nou goed. Zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken, die in mij gelooft, gelijkerwijs de schrift zegt, stromen des levende waters zullen uit zijn buik vloeien, uit zijn binnenste. Ik moet er meteen zeggen dat het binnenste is niet van degene die in de Heer Jezus gelooft, maar van de Heer zelf. Er komt dat er wat ongelukkig geciteerd wordt, ongelukkig interpunctie is en doet weinig de zaken. Maar het is ontleend aan Jesaja 12, waar aangekondigd wordt dat de Heer water zou gieten op het droge land enzovoort. Maar het wordt beschouwd als een van de schriftgedeelten waarin de uitstorting, want ik gebruik het traditionele woord dan toch maar, waarin de uitstorting van de Heilige Geest wordt aangekondigd. Dat is Jesaja 12 en daar citeert hij uit. Het is net zo'n uitspraak als uit Zacharia 12. Doch over de inwoners van Jeruzalem enzovoorts zal ik uitstorten de geest der genade. Dan heb je het nieuwe verbond. Geest is leven, genade is gewoon het nieuwe verbond. Dus het leven van het nieuwe verbond enzovoorts. Maar waar het me nou om gaat is dat in die uitspraken dus inderdaad nieuw leven wordt aangekondigd. Het staat ook, zal water uitgieten op het droge land, de woestijn, en er zal leven uit voortkomen, enzovoorts. Maar het is beeldspraak, want het gaat gewoon om wedergeboorte van de mens het algemene, van Israël in het bijzonder. En dat leven zou zijn oorsprong vinden in het binnenste van de Heer Jezus zelf. Nou. Ik heb een paar Bijbelse voorbeelden in gedachten, maar ik laat ze maar weer weg. Want anders krijgen we voorbeelden van voorbeelden en dan wordt het zo moeilijk. Dus nou terug naar Johannes 7, vers 39. En dit zeide hij van de geest, dat water dus uit Jesaja 12, hier aangehaald door de Heer Jezus, is dus de geest, de welke ontvangen zouden degene die in hem geloven. Heb je dat? Dat zouden, begrijpt u, hè? Dat betekent dat het aangekondigd of beloofd was. Vanuit het verleden. Dit zeide hij van de geest, maar Jesaja 12 zegt dit dus ook. Van de geest, de welke ontvangen zouden die in hem geloven. Hoezo ontvangen zouden? Wel, want de geest, Heilige Geest staat er in mijn Bijbel trouwens. De geest was nog niet. Die Heilige Geest was er nog niet. En dan kun je hem wel maken tot een van de personen van de eeuwige Godheid, maar dan ben je dit vers ook uit je Bijbel kwijt. De Geest was nog niet. En waarom was de Geest nog niet? En even nog een keer dezelfde vraag, waarom was er nog geen nieuw leven? Want dat is hetzelfde. De profetie nog niet vervuld. Wel, overmits, dus gewoon omdat, hè, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. En om het iets duidelijker te maken dan. Omdat Jezus nog niet uit de dood was opgestaan. En zelf nog geen nieuw leven ontvangen had. Ja, nou, daar kun je problemen over krijgen over die uitspraken. Ik tenminste. Ik ben me dat heus wel bewust. Maar wat betekent dit anders dan? De Heer Jezus zelf zou het hoofd zijn van die nieuwe schepping. Hij zou als het ware de soort stamvader zijn, weet je iets, het federale hoofd, zeggen de Engelsen. Hij zou het federale hoofd zijn van die nieuwe mensheid, de eersteling, zoals Adam de eerste was van de oude mensheid. Maar zolang die nieuwe er nog niet was, zolang dus de Heer Jezus nog niet was verheerlijkt, dat wil zeggen opgestaan en gezet in de hemel, zo je wilt erbij, natuurlijk. Het is toch één geheel. Zolang dat nog niet zo was, bestond alleen de gedachte dat men die geest ontvangen zou als men in hem geloofde. Niet dat men de geest ontving als men in hem geloofde, maar dat ze hem ontvangen zouden als ze in hem geloofden. Het was een belofte. En dat is precies wat Johannes 1 vers 12 zegt. Zoveel hem aangenomen hebben in oud-testamentische tijd, die heeft hij het recht gegeven kinderen Gods te worden. Ooit een keer. Wanneer dan? Nou, uiteraard, nu we Johannes 7 ernaast hebben liggen, nadat Jezus verheerlijkt zou zijn. Hebben die nog? Nou, nog een keer dan. Hoe wordt mijn kind van God? Door wedergeboren. Ja, precies. Ik kijk verbaasd. Ik krijg precies het woord wat ik graag wilde horen. Door wedergeboorte. Want door wedergeboorte krijgt men deel aan het leven van de Heer Jezus zelf. Maar de eerste die dat nieuwe leven heeft ontvangen, en dus de eerste die wedergeboren werd, was de Heer Jezus zelf. Toch? Of moet ik eerst nog uitleggen dat wedergeboorte hetzelfde is als opstanding uit de dood, feitelijk? Omdat beide is het ontvangen van nieuw leven. En voor de oud-testamentische gelovigen geldt inderdaad dat als zij dat nieuwe leven ontvangen, staan ze op uit de dood. Alleen voor ons nieuw-testamentische gelovigen is het niet eens wachten op ons lichamelijk overlijden. Dat hoeft niet eerst. Toch? Wij worden geacht dood te zijn, gestorven te zijn met Christus. En op die grond ontvangen wij dit leven wat ons rechtens beloofd is. En we krijgen het meteen, het is nergens meer op te wachten. Het is er namelijk. Heb je dat nog? En daarom is Christus de eersteling. En daarom zijn wij een gemeente van eerstelingen. Omdat wij behoren tot die categorie die als eerste tot geloof, die als eerste tot geloof kwam na de opstanding van Christus. Waarmee ik er gemakshalve met bij zeg, dat als je ultradispensationalist bent, broeder, dan kom je er dus niet meer uit, want daar gelooft men dat er eerst een andersoortige gemeente was en daarna pas de onze, dan zijn wij geen eerstelingen. En dan kunt u uw zoonschap en uw hemelsburgerschap dus ook wel vergeten. Hoe uitgebreid het dan ook in de late brieven van Paulus mogen staan, denk ik altijd. Ik bedoel, het werkt niet, het kan niet. Gemeente van eerstgeborenen, omdat wij als eerste een deel hebben gekregen aan het leven van Christus. Maar er staat er ook, dat is de beroemde vers uit Matteüs 19, vers 28. Matteüs 19, vers 28. Het verband zal ik u besparen. Maar er staat dan dat de Heer Jezus op een vraag van Petrus tot zijn discipelen spreekt en zegt in vers 28 van Johannes 19. Ik zei 20? Johannes. Oh, sorry, Matthäus. Sorry hoor. Matthäus 19. Nou miste ik de wissel, hè? Matthäus 19, sorry, vers 28, waar de Heer spreekt tot zijn discipelen en zegt: voorwaar, ik zeg u, geen voldoende is om veel aandacht aan de volgende uitspraak te geven. Voorwaar, ik zeg u, dat gij die mij gevolgd zijt in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen zal gezeten zijn op de troon zijner heerlijkheid, dat gij ook zult zitten op 12 tronen, oordelende de 12 geslachten Israëls. Maar hij zegt dat gij die mij gevolgd zijt in de wedergeboorte zult zitten op tronen. Als ze hem gevolgd zijn, zullen zij in de wedergeboorte zitten op tronen. Als zij hem dus volgen, waar komen zij dan terecht? In de wedergeboorte. Maar als zij de Heer Jezus volgen, en ze komen dan in de wedergeboorte terecht, wat het ook maar wezen mogen voor een ding, denk ik dan, voor de gelegenheid, dan betekent het toch gewoon dat de Heer zelf wedergeboren werd als eerste en zij volgen hem. Is er niks moeilijks aan? Toch? Ja, als u begrip wedergeboorte in verband brengt met zonde en dat soort dingen allemaal meer, ja, dan krijg je grote problemen. Maar de gedachte is simpelweg, de wedergeboorte staat voor opnieuw geboren worden, deel krijgen aan een nieuwe schepping, in de praktijk dus gewoon opstaan uit de dood, nieuw leven ontvangen. Dat is nou precies wat met de Heer Jezus gebeurd is. En wij hebben daaraan deel gekregen. Wij zijn één met hem geworden in zijn lijden, in zijn dood, in zijn begrafenis, in zijn opstanding enzovoorts. En, zegt Petrus, we zijn dus wedergeboren tot de levende hoop door de opstanding van Christus. En, zei Paulus in Efeze, we zijn dus met Christus levend gemaakt. En het andere was uit Paulus in Romeinen 6. We zijn één met hem in zijn dood, begrafenis, opstanding enzovoorts. Kortom, wij zijn met hem wedergeboren. Hij als eerste en wij er meteen achteraan. Waardoor hij de eerste is en dus de oudste rechten heeft. Eerst geboorterecht heeft, om zo te zeggen. En waar wij aan hem deel hebben als eersten, eerder dan de oudtestamentische gelovigen, zijn wij dus die gemeente van eerstelingen, hoewel zij, de oudtestamentische gelovigen, eerder geloofden dan wij. Nou konden zij dat ook niet helpen, en wij trouwens ook niet, dus maakt dus verder geen punt. Maar aan de andere kant wijs ik u dan toch maar even op al die gebeurtenissen in de oudtestamentische geschiedenis, waarbij inderdaad de tweede steeds eerst geboorterecht kreeg. Die was niet het eerste, maar tweede, maar hij kreeg eerst geboorterecht. En zo is het met de gemeente van vandaag. Wij waren niet de eersten die geloofden, maar we zijn wel de eerstgeborenen. Wij zullen tot eerstgeborenen gesteld worden en hebben deel aan de gemeente van eerstgeborenen enzovoorts. En hoe dat dan komt, ja, dat zit hem hierin. In oudtestamentische tijd was er geen nieuw leven. Nu is het er inmiddels wel en we krijgen het meteen als we geloven deel aan. Wij eerder en zij later alsnog. Dus de omkering van de volgorde, van de rangorde. Maar ja, daar kan ik ook niks aan doen. Dat is nou eenmaal waarover Paulus spreekt als hij het heeft over Gods verkiezing enzovoorts. En over de pottenbakker die uit één klomp leem twee vaten maakt en al dat soort dingen meer. Ik bedoel, dat doet hij nou eenmaal. Het gaat ons niet aan om daar kritiek op te hebben. Maar zo leert de schrift dat. En dus wij zijn de Heer Jezus gevolgd in de wedergeboorte. Maar hij zou eerst wedergeboren worden. Dan wel verheerlijkt worden. Die term hebben we al twee keer gelezen. Eenmaal in Johannes en nu net ook in Matthäus 19, meen ik. Waar staat in de wedergeboorte wanneer de Zoon des mensen zal gezeten zijn op de troon zijner heerlijkheid enzovoorts. Daar gaat het om. Kortom, spreekt over wat hij tot stand gebracht heeft door uiteindelijk zijn opstanding. Inclusief uiteraard wat eraan vooraf ging, waarom die opstanding ging het. En dan nog één, en veel voor de hand liggende schriftgedeelte. Dat is de eerste Johannesbrief, hoofdstuk 3. Ik meen dat ik hem vorige keer al even genoemd heb, zo uit het hoofd. Die ligt zo voor de hand dat het er gewoon ook bij staat in mijn Bijbel. Zo erbij gedrukt aan tekstverwijzingen. Aan de ene kant Johannes 1 vers 12. Zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij recht, op voorhand recht gegeven kinderen Gods te worden. Later, kennelijk als de Heer Jezus zal verheerlijkt zijn. En daarna 1 Johannes 3 vers 1. Ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods zouden genaamd worden. Geschreven, kennelijk, vanuit het standpunt van de oudtestamentische tijd. Zo was het. Niet dat Johannes, als hij dat schrijft, zich onder in oudtestamentische tijd bevindt, maar hij verwijst hier natuurlijk gewoon naar oudtestamentische geschriften. Dat is wat beloofd was. En in de nieuwe vertaling van Ten BG dus, daar staat er meteen achter, en wij zijn het ook. En dat hoort er ook te staan hoor, overigens. En wij zijn het ook. Of gewoon, en wij zijn het, meen ik. Ik weet het niet, maar ik heb het in geen tijden gelezen, maar dat staat er dan achter. In de Statenvertaling mist u die, maar dat is helemaal niet zo erg. Want vers 2 vult het dan toch aan als daar staat, geliefden, nu zijn wij kinderen Gods. Dat wil zeggen dat vanuit oudtestamentische tijd beloofd was dat men het zou worden, maar nu, en u weet wat ik ben nu zeggen, altijd hetzelfde. Nu betekent na, dat wil zeggen na al het voorafgaande, inmiddels. We hebben er een heel ingewikkeld woord voor uitgevonden, inmiddels. Nou goed, maar dat is wat nu betekent. En als alleen gedoeld wordt op vandaag, dan staat er niet nu, maar dan staat er of thans of heden. Bijvoorbeeld heden. De dag van vandaag. Maar nu betekent altijd inmiddels. Dat wil zeggen na alles wat vooraf gegaan is. Nou. Ik zou het liever uitspreken als nou. Namelijk na en nu tegelijk. Hè? Nou. Dat wil zeggen, geliefden, nou, inmiddels zijn wij kinderen Gods. En dat er sprake was van een ontwikkeling, namelijk het was ooit beloofd en nu is het, of nu wordt het aan ons vervuld, mogen blijken uit meteen het vervolg van de zin. Namelijk, geliefden, nu zijn wij kinderen Gods. En het, of maar, het is nog niet geopenbaard. Dat wil zeggen verschenen, zichtbaar betekent dit woord. Het is nog niet verschenen, zichtbaar, wat wij zijn zullen. En dan heb je drie fasen in het hele verhaal dus. Eerst, er was aangekondigd dat men kinderen Gods zou genaamd worden. Daarna wordt er gezegd, wel dat is inmiddels vervuld. Wij in ieder geval zijn kinderen Gods, op grond van geloof vanzelfsprekend. En aan ons zijn vervolgens weer, aan ons die kinderen God zijn, zijn weer inmiddels nieuwe beloften gedaan. Betere beloftenissen uit Hebreeën. De betere beloftenissen van het nieuwe verbond. Namelijk dat wij die kinderen Gods zijn, zonen Gods zullen genaamd worden. Hebben die nog? Vanuit Oud Testament is het kinderen God, of de gelovigen zouden kinderen Gods genaamd worden. Maar wij, die inmiddels kinderen Gods zijn, wij zouden zonen Gods genaamd worden. Staat op vele plaatsen. In het Nieuwe Testament uiteraard. Wij zouden den beelden van Gods zoon gelijkvormig worden. We zijn tevoren verordineerd tot aanstelling, tot zoonschap. Allemaal dat soort uitdrukkingen. Toekomende erfenis die voor ons bewaard wordt, et cetera, et cetera. Dat gaat om zoonschap. En dat is wel bekendgemaakt, maar het is nog niet gezien. En dat is wat hier staat. Hè. Als er staat, het is nog niet geopenbaard. Dat is niet hetzelfde woord openbaren als openbaring aan Johannes enzovoort. Het is een ander woord. Het betekent verschenen, in het licht gesteld. Je kunt het nog niet zien, betekent het. En daar wachten wij dan op. Dat is trouwens ook wat Colossense zegt. Want daar staat, want wij weten dat wanneer hij zal geopenbaard worden, dan zullen wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En heerlijkheid duidt op de erfenis, namelijk op het zoonschap, inderdaad. Erfrecht, grond van eerstgeboorterecht enzovoorts. En hier staat, het is weliswaar nog niet verschenen wat wij zijn zullen, vers 2 nog steeds van 1 Johannes 3, maar wij weten, omdat het gezegd is, wij weten dat als hij zal geopenbaard zijn, wij hem zullen gelijk wezen. Kortom, wij zullen met hem geopenbaard worden in de heerlijkheid. Tot mijn genoegen staat er in mijn Bijbel ook inderdaad een verwijzing onder naar Colossense 3 vers 4. Want dat was hem. Die van, dan zullen ook wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid enzovoort. Dat zijn dus de drie situaties. 1, de oud-testamentische situatie. De andere is de tegenwoordige nieuw-testamentische situatie. Of zo je wilt, de gemeentelijke situatie. Dat we kinderen God zijn. En het volgende is dat we in de toekomst met Christus tot zonen gesteld zullen worden. Weggerukt zullen worden tot God en zijn troon. Maar dat was uit het visioen van Openbaring 12. Dus die laat ik verder maar buiten beschouwing. Maar waar het me nog steeds om gaat, is dat die verzen in het begin van het Johannesevangelie, tot en met vers 13 dus feitelijk, uitspraken zijn over de oud-testamentische tijd van Adam tot en met Johannes de Doper. Toen gold dat. Wie geloofde ontving het recht om kind van God te worden. Hij zou het worden, het is zijn beloofd, is zwart op wit gesteld. Zij moeten het nog worden. Dat zegt trouwens ook Hebreeën 11, het laatste vers. Er staat opdat zij zonder ons niet zouden volmaakt worden. Dat wil zeggen, wij zouden eerst, wij uit onze bedeling, zouden eerst volmaakt worden in de zin van bekleed worden met heerlijkheid, nieuw leven hebben ontvangen, veranderd worden ook naar het lichaam enzovoorts, hemelse positie innemen, positie in de nieuwe schepping enzovoorts. En daarna pas de oud-testamentische gelovigen. Dat was het laatste vers van Hebreeën 11. Dat is een onbekend vers, want daar leest iedereen overheen. U weet wel, Hebreeën 11 is dat hoofdstuk met al die oud-testamentische gelovigen die ons tot voorbeeld gesteld worden. En van die gelovigen staat dat hen wel beloften gedaan zijn, maar zij hebben de vervulling van die beloften nog niet gekregen. Hebben die? Geschreven ruim na de opstanding van Christus. Tientallen jaren daarna, vermoedelijk, maar het doet weinig ter zake. Ruim daarna. En daar staat al van in vers... In vers 13 staat er al van, deze allen zijn in het geloof gestorven, de beloften niet verkregen hebbende. En u dient dat goed te begrijpen, u dient van goede wil te zijn, want beloften als zodanig hebben ze gekregen, maar de vervulling daarvan nog niet. Hè? En in bijzonder gold dat natuurlijk ook voor het vaderland van Abraham enzovoorts. Ze hebben geleefd in het land waar het hunne niet was, maar ze zijn er ook in gestorven, terwijl het nog steeds het hunne niet was. Enzovoort. En uiteindelijk wordt het gezegd over alle oud-testamentische gelovigen, want de opsomming gaat gewoon verder. Dan komen wij in de laatste verse van Hebreeën 11. Vers 39. Er staat weer, en deze allen, net als in vers 13. En deze allen hebben de door het geloof getuigenis gehad. Dat was, ze hebben door het geloof gesproken. Het zijn ongetwijfeld gelovigen. Deze allen hebben door het geloof getuigenis gehad, hebben de belofte, en nu staat het echt maar in het enkelvoud, de belofte niet verkregen. Nou, als het nou enkelvoud is en er was maar één belofte, wat was dan de belofte? Die van eeuwig leven. Opstanding. Nieuw leven. Wedergeboorte, net zo je wil. Alleen wij zijn geneigd wedergeboorte toe te passen op het slechts het geestelijke aspect ervan. En opstanding zijn we geneigd toe te passen slechts op het lichaam. Maar de Bijbel gebruikt de termen gewoon door elkaar hoor. In geestelijke zin zijn we opgestaan. Dat heet net zo goed opstanding, maar ook wedergeboorte. En de lichamelijke opstanding heet net zo goed wedergeboorte. Het is gewoon één geheel, het hoort bij elkaar. Maar deze allen hebben de door het geloof getuigenis gehad, vers 39, hebben de belofte niet verkregen. Waarom niet? Omdat, of alzo, vers 40 van Hebreeën 11, alzo God wat beters over ons voorzien had. En dus opdat zij zonder ons niet zouden volmaakt worden. Met andere woorden, ze moeten wachten totdat wij volmaakt zijn, dan zullen ook zij vervolgens volmaakt worden. En dat het volmaakt worden hier van toepassing is, niet op de levenswandel als zodanig, maar op de opstanding, op het, ook zelfs opstandingslichaam, lijkt me een duidelijke zaak. Kijk, als ze toen eeuwig leven zouden ontvangen hebben enzovoort, of zijn wedergeboren, dan zou het zonder ons geweest zijn, want wij waren er nog niet. Maar daarom moesten zij wachten, God zou zich eerst een gemeente van eerstelingen verzamelen. Van mensen die op aarde geleefd hebben als mens, als zondaren zelfs, maar die geloofden en bovendien eeuwig leven ontvingen. Want dat is de essentie van onze tegenwoordige bedeling. Wij leven als gelovigen in beginsel, net als die oud-testamentische gelovigen. Maar dat is een belangwekkend verschil. Wij hebben die inwoning van de geest, zeggen wij. Je kunt ook zeggen, wij zijn al nieuwe scheppingen. En oude ook nog, overigens, in de praktijk. En het punt is nu dat de vraag is, want dat zou gedemonstreerd moeten worden in onze bedeling, in hoeverre die nieuwe schepping in ons sterker is dan onze oude natuur. Heb je dat nog? Het gaat om die twee samen. En dat doet God eerst. Maar het gevolg is dan dat wij noodzakelijkerwijs de eersten zijn die eeuwig leven hebben ontvangen. En dus zijn we eerstgeborenen. En dus gemeente van eerstgeborenen, staat één bladzijde verder in Hebreeën 12 vers. Een hele opsomming. Maar tot een hemelsburgerschap enzovoorts, omdat wij eerstgeborenen zijn. En dan heb ik er nog één voor u, omdat we er toch over hadden. Dus de oude discussie over wat is de hemel, eigenlijk, onder andere. Het punt is namelijk ook dat deze oud-testamentische gelovigen, op een enkele uitzondering na als u het mij vraagt, maar dat de oud-testamentische gelovigen ook inderdaad niet naar de hemel gaan. En er schrikken vele mensen ineens van als ze dat horen, maar er is geen reden om te schrikken, want eerst moet ik altijd een heleboel toelichten, ik doe dat nooit bijna, en ik vergeet ook allerlei zaken dan. Het eerste wat ik dan nu erbij zeg, is dat de hemel nou eenmaal niet is het hiernamaals. Want als ik zeg, ze gaan niet naar de hemel, zeg ik niet dat ze niet op zullen staan of geen eeuwig leven ontvangen. Of zeg ik ook niet dat ze dus naar de hel gaan of wat het me wezen mag. Ik zeg alleen, ze gaan niet naar de hemel. En de hemel, dus niet het hiernamaals. De hemel is hierboven. Is een hogere plaats, ook hoger in rangorde, dat vooral trouwens. Hoger in rangorde. Dus een bevordering als je naar de hemel gaat. Maar normaal is dat als je opstaat uit de dood, bij wijze van spreken, ja, dan ben je terug waar je was, op aarde. En dat is inderdaad waar ze zullen zijn. En met name dan op de nieuwe aarde uiteindelijk, hè? Ja, wie moet er anders op die nieuwe aarde wonen? Dat vind ik ook een aardige vraag eigenlijk. Als iemand die behouden wordt naar de hemel gaat, en iemand die verloren gaat, wordt in de poel de vuurs geworpen, waar is die nieuwe aarde dan voor nodig, denk ik dan? Heb je weer zoiets? Bovendien zijn er die hebben uitgevonden dat de hemel, dat is eigenlijk de nieuwe aarde. Omdat ze dat vanuit het Oude Testament kunnen aantonen. Ja, het punt is, in het Oude Testament is nooit aan iemand de hemel beloofd. Behalve aan de Messias dan. Het is een nieuwe aarde beloofd. Die lui, die gaan niet naar de hemel. Zijn daar ook niet, zullen er ook niet naartoe gaan, enzovoorts. Ze zullen op de jongste dag opstaan en de nieuwe aarde bevolken. Je kan trouwens niet anders, want hoewel ik ze best de hemel gun, dat is het punt dus ook niet. Hoewel ik ze best de hemel gun, is aan Abraham nu eenmaal beloofd, dit land van hier tot daar en van Gunderkant tot top, hè? Zoiets, hè? Nou, in ieder geval, van hier tot daar enzovoort, dat land zou hij krijgen. En als hij pas op de jongste dag opstaat, ja, en hij gaat naar de hemel, krijgt hij dat land dus nooit. Toch? Enzovoorts. Er zijn er nog wel meer, maar het punt is gewoon, zij waren niet wedergeboren. En als ze wedergeboren worden, dan zullen zij vervolgens de nieuwe aarde bevolken. Als je dat hiernamaals wilt noemen, begrijp je me goed. In alle godsdiensten is het zo dat als men spreekt over het hiernamaals, bedoelt men het dodenrijk. En daarom kun je die term niet gebruiken, zelfs het hele begrip zouden wij gewoon moeten vergeten, omdat het tot enorme verwarring leidt. En het is ook geen Bijbelse term. Ja toch, of zeg ik nou wat geks? Bij al die godsdiensten is het hiernamaals het dodenrijk, daar gaat men naartoe, die andere wereld, maar het is het dodenrijk. Uiteraard, ze hebben het niet over opstanding of zo, enzovoorts, hè. Dus hiernamaals, maar ja, ja. Dat wil zeggen hiernamaals, maar dan wel op zeer korte termijn. Nou goed, maar de Bijbel spreekt daar zo niet over. De Bijbel spreekt over het dodenrijk, de plaats waar men wacht op de opstanding. Op wat voor wijze en hoe, dat doet er nou niet toe, men wacht op de opstanding. Ten oordeel of ten leven, kan allebei namelijk. Maar het is pas op de jongste dag, dat is de normale gang van zaken. En de enige uitzondering is weer, punt 1, de Heer Jezus zelf. Want die stond terstond op. Uit de doden. Zijn toehoorders schrokken van de uitdrukking. Uit de doden. Staat hij dan op van tussen de doden uit voor de jongste dag? Jazeker. Maar daar hadden ze nog nooit van gehoord. Maar de essentie van de term opstanding uit de doden is dat het tegelijkertijd is aanstelling tot eerstgeborenen. Daar lees je overheen, maar dat is gewoon zo. Opstanding van tussen de overige doden uit, dan ben je dus de eerste. En dus de eerstgeborene, daar gaat het om. Dat is de uitzondering. En de andere uitzondering die meteen aan vast zit, is die van de gemeente uit onze bedeling. Ook als eerstelingen. In geestelijke zin zijn wij dat al. En daarom eindigt onze bedeling min of meer vanzelfsprekend, als ik het zo zeggen mag tenminste, met onze lichamelijke verandering enzovoorts. En onze aanstelling tot zonen inderdaad in de hemel. En voor alle duidelijke, ik zeg het zo vaak, maar nu maar weer even dan helemaal, om het helemaal compleet te maken. En als u of ik vandaag overlijdt, dan gaan wij niet naar het dodenrijk, want wij zijn de uitzondering. Wij gaan ook niet naar de hemel, dat kan namelijk niet, want daar waren wij al. We zullen hooguit zien, nee, hooguit moet ik weglaten, wij zullen zien dat we altijd, of altijd, dat we al in de hemel waren. Misschien zullen we dan de uitdrukking alsnog begrijpen, of beter begrijpen. Hebben we die ook nog? Ik zeg altijd, daarom kun je in de Bijbel geen teksten noemen waar staat dat de gelovige als hij sterft naar de hemel gaat.
Paradijs.
Ja, maar dat is ook oud-testamentisch, hè? Want paradijs is een Joodse term, Bijbels ook al min of meer, voor het dodenrijk. Maar de term paradijs wordt ook voor de hemel gebruikt, dus die is nogal verwarrend.
Paulus zegt toch, onze handel is in de hemel.
Ja, daar gaat het om. Wij zijn daar al, wij zijn daar gezet. Wij maken deel uit van hemels dingen. En het punt is dan ook, maar dat heb ik ook al eens vaker gezegd natuurlijk, bij hemel zou je niet moeten denken aan een plaats ergens ver weg. Je zou wel aan plaats moeten denken, maar niet ver weg. Het is namelijk, die plaats is namelijk van geestelijke aard, van de onzienlijke wereld. En die vult heel de schepping tot op de aardbodem. En het punt is dat, ik zeg het wel eens wat populair dan, een ongelovige als die op de aardbodem loopt maakt een gat in de hemel. De hemel is allemaal mee, maar hij maakt er geen deel van uit. En wat ons betreft, de hemel is om ons heen en in ons, en wij dus in de hemel, wij maken er deel van uit namelijk. Dat is het verschil.
Alleen in andere stel verhoogde die
geloof. Ja, dat gebeurt dus allemaal, hè. Ja. Maar als u maar bedenkt dat de hemel weliswaar hoger is, maar dan in de eerste plaats in rangorde. De hemel is van andere aard, die is gewoon hier. Er is ook niks moeilijks aan, want ik gebruik altijd hetzelfde voorbeeld. Het voorbeeld is dat wij op de zondagschool leerden dat de Heer Jezus in ons hartje woonde, maar ook dat hij gezeten was in de hemel aan de rechterhand Gods. En in de praktijk is daar weinig verschil tussen. Want gezeten aan de rechterhand Gods drukt niet uit dat hij op een plek op een stoel zit, maar drukt uit dat aan hem alle macht gegeven is. Toch? Dat is ook gewoon Nederlands, hè? Iemand die op een troon zit, zit niet op zijn troon, maar die heeft macht. Toch? Nou goed. En in die positie heeft hij ook macht over ons leven. Hij is namelijk, wij hebben hem in ons hart toegelaten. Dat is helemaal niet ver weg ook. Trouwens, wij zongen vroeger, dat is heel lang geleden, het is maar één stap tot Jezus. Bij nader inzien, het is helemaal geen stap. Het is heel dichtbij namelijk. Het is geen punt. Het is gewoon hier om ons heen. Enzovoorts. Nou goed, daar maken wij deel van uit. Daar gaan we niet naartoe, daar zijn wij al. Wij zullen alleen onze aardse positie als zodanig verliezen. Het lichaam waarmee wij aan de aarde gebonden zijn. Daarom heet het ook ontbonden worden en met Christus te zijn. Dat is dan zo'n vers wat men aanhaalt om te zeggen, men gaat naar de hemel. Ontbonden te worden en met Christus te zijn. Dan moet ik u zeggen, wij waren toch al met Christus. Alleen we zijn nog gebonden. En dat is de verandering. Niet ontbonden en dan in plaats van met Christus zijn. Nee, met Christus zijn en tegelijkertijd ontbonden te zijn van de aardse dingen. Daar gaat het om. Want met Christus was hij al. Dat schrijft hij trouwens in hetzelfde schriftgedeelte in Filippenzen. En daarom zegt hij, nou ja, het maakt mij eigenlijk ook niks uit. Lees het nog maar eens na. In de pauze, want het is hoog tijd voor de pauze. Een opmerking uit de pauze waar ik wel even op in wil gaan. Mede omdat dat ook erg onbekend is. En mijn zinziens toch wel een duidelijke Bijbelse gedachte. Dus deze, ik zei, alle oud-testamentische gelovigen bevinden zich nog in het dodenrijk. Ik weet ook niet hoe je het anders moet noemen. En zij zullen pas opstaan op de jongste dag. Maar ik liet wel de deur op een keer staan. En ik zei iets van over wellicht een enkele uitzondering, maar... Maar goed, er zijn minstens twee uitzonderingen op, maar vermoedelijk drie. Die derde is heen nog, maar daar kan ik niks van zeggen verder. Omdat de Bijbel er verder niks over geeft, voor zover ik weet. Maar de andere twee, die komen duidelijk meer naar voren. Dat zijn Mozes en Elia. Ik denk dat die in de hemel zijn, nu. En er is ook een goede reden voor. Maar het is een ingewikkeld verhaal alvast. Dat kan ik alleen maar even in kort vertellen. Kijk, deze Mozes en Elia zijn de twee grote... zijn twee grote profeten. De twee grote profeten uit in ieder geval de Oud-Testamentische geschiedenis. En beide zijn ook zeer uitdrukkelijk in vele opzichten typen van Christus. Van beide wordt gezegd... of de een wat duidelijker dan de ander, maar ik denk van beide wordt gezegd dat ze opnieuw zullen verschijnen. Ik bedoel, in het Oude Testament staat dat al. En in elk geval lees ik dat in Openbaring 11 is dat. Openbaring 11, hoewel daar ook dikwijls erg moeilijk over gedaan wordt, maar er wordt aangekondigd het optreden van twee getuigen in Jeruzalem. En ze worden ook geïdentificeerd, er is geen discussie over mogelijk eigenlijk, ze worden geïdentificeerd als Mozes en Elia. Niet dat hun namen er staan, maar er staat, ze hebben macht om de wateren in bloed te veranderen en menigerlei plagen te doen als ze willen. En ik ken er maar één die dat in het verleden kon, dat was Mozes. En ze hebben macht om om de hemel te sluiten, geloof ik. En ik ken er maar één die dat deed en dat was Elia. En dat valt goed op zijn plek, omdat de komst van Elia letterlijk werd aangekondigd. In ieder geval nog in het laatste boek van het Oude Testament, Malachi. En de komst van Mozes min of meer. In ieder geval zo duidelijk dat ook de Joden in elk geval in de dagen van de Heer Jezus, maar dikwijls ook nu nog het idee hebben dat ook Mozes eerst zou moeten komen voordat de Messias komt. In elk geval, de Heer zegt, ik zal zenden een profeet als gij, zegt hij tot Mozes. En het is niet zo ver uit de buurt hier, want in hetzelfde Johannes 1 wordt aan Johannes de Doper gevraagd, zijt gij de profeet in vers 21? De vraag is, welke profeet? En het antwoord is, de profeet als Mozes. Kan niet Elia mee bedoeld zijn, want die vraag wordt apart gesteld. Bij gelegenheid. In hetzelfde vers 21. Zij vragen, zijt gij Elias? En hij zei, nee, zijt gij de profeet? Dat is de profeet als Mozes. En hij zegt ook nee, maar noem eens een profeet als Mozes. Mozes. Geen probleem. Als gij, met grote nadruk, uit uw broeder, als gij, Mozes, enzovoorts. En ik denk dat dat samen met Openbaring 11 duidelijk genoeg is, dat die twee getuigen, die overigens in Zacharia 4 al werden aangekondigd, op enige wijze, dat die twee getuigen dus inderdaad twee oud-testamentische gelovigen zijn. Daar zijn hele goede redenen voor, maar het hangt met nogal wat andere Bijbelse waarheden samen. De gedachte is namelijk dat bij de opname van de gemeente alle gelovigen van den aarde verdwenen, tot ongenoegen van sommigen die vinden dat andere gelovigen niet mee mogen omdat ze niet goed genoeg waren. Want dat is eigenlijk het argument. Ik zeg het wat spottend, want ik vind, ja, laat maar zitten. Maar alle gelovigen verdwijnen van de aarde. Maar omdat er altijd een gelovig overblijfsel op aarde zou zijn, en omdat toch iemand het woord God zou moeten prediken, stuurt God dus twee oudgedienden. Dat kan niet van de gemeente zijn, want die gemeente nou juist, die werd, er zouden twee achterblijven, zal ik maar zeggen. Het gaat juist om de complete completering en de verheerlijking van de gemeente als zodanig. Er zit daar niks anders op dan dat twee oud-testamentische gelovigen, het is makkelijk te constateren als je het al weet natuurlijk, maar dat twee oud-testamentische gelovigen opnieuw voor het front gezet zullen worden. En dat gebeurt ook inderdaad. En dat betekent dat die het werk van de gemeente zullen voortzetten, voor zover de gemeente pilaar en vastigheid der waarheid is, met dank aan de brief van Timotheus, worden er twee andere pilaren gestuurd. Mozes en Elia dus. En ze zijn op dat tijdstip de enige twee gelovigen op aarde aan het begin van hun bediening. Trouwens, Als dat niet zo zou zijn, waarom überhaupt zou je specifiek twee getuigen gezonden moeten worden? Want ik denk altijd, er zijn in onze dagen gelukkig nog heel wat meer dan twee getuigen in Jeruzalem, hoor. Toch? Maar die gaan allemaal ook weg. Met een opname van de gemeente mee. Het is indirect natuurlijk een prachtbewijs ook, in ieder geval een bevestiging van de gedachte, dat de gemeente inderdaad wordt opgenomen voor de 70ste week van Daniël. Het zijn argumenten die nooit gebruikt worden, omdat men domweg niet op het idee komt die dingen met elkaar te vergelijken en met elkaar in oorzakelijk verband te zetten. Maar zo is het nou eenmaal. Daarna zitten we met het volgende punt. Mozes en Elia zullen na 3,5 jaar gedood worden. En toen was de vraag.
Waar gaat
het naartoe? Waar moet het naartoe? Dat was hem, ja. Waar gaan ze naartoe? Of anders, waar horen ze bij? Het komt op hetzelfde neer. Zijn oud-testamentische gelovigen? Ja, dat waren ze. Maar ze hebben op aarde gediend in nieuw-testamentische tijd. In een lichaam op aarde. En in het lichaam hadden ze eeuwig leven, uiteraard. Want zijn nieuw-testamentische gelovigen inmiddels. Toch? Dan heb je nog twee mogelijkheden. Horen ze bij Israël en gaan ze op aarde de 1000 jaren in? Dan zullen ze opgewekt moeten worden, eerst weer. Om op aarde de 1000 jaren binnen te gaan. Dit gebeurt met de martelaren uit de grote verdrukking. Dus dat is niks bijzonders. Dat zou kunnen. Of horen ze alsnog bij de gemeente? Dus wat later dan, maar zijn ze wat te laat? Dan zeggen we, ja, want de gemeente is al weg. Ze zeggen, ja, maar het koninkrijk is nog niet. Want als het koninkrijk zou beginnen, zou zijn beginnend pas aan het einde van de 70ste week. Maar zij zijn gelovigen van voor die tijd. Zij zijn voor het einde van de 70ste week al overleden. Horen ze nou bij die nieuwe categorie? Ja, dan waren ze te vroeg weg. Horen ze bij de oudere categorie van de gemeente? Dan zijn ze wat te laat. Ze blijven dus mee zitten. Dus lezen we wat er met hen gebeurt. Ze sterven, ze staan op en ze varen ten hemel. Zichtbaar. Dat lijkt me duidelijk genoeg. Er zijn meer argumenten. Maar ik geloof dus dat ze inderdaad toegevoegd worden aan de gemeente. En dus inderdaad een hemelse toekomst hebben, net als wij. En daarna noem ik nog een paar argumenten. Eén is dat ik dan ineens begrijp waarom Mozes het beloofde land niet in mocht. Nee, maar goed, ik geloof dat er staat, hij mocht niet, want hij had zus of zo gedaan, enzovoorts. Allemaal tot je dienst, maar u en ik weten, wij zijn slechte rechters, maar dit is wel een heel zware straf voor iemand met zo'n grote dienst aan de Heer, zo'n grote trouw, enzovoort, die ook uitgebreid in de Bijbel beschreven wordt, en dat hij één keer een rot slaat in plaats van hem toespreekt, mag hij voor straffen beloofde land niet eens in. En daar heeft hij nou juist zijn hele leven aan gewerkt. Dat is bijna onbegrijpelijk. Het staat er, maar je wil graag begrijpen hoe dat in elkaar steekt. Nou, ik vind geen punt. Hij ontvangt een beter vaderland. De hemel. En zijn bediening was nog niet afgelopen. Vandaar dat ook zijn lichaam verdwenen was. Ze konden zijn graf niet vinden. Hij was verdwenen. Toch? Het wordt zelfs in het Nieuwe Testament nog beschreven. In de brief van Judas. Enzovoorts. En de volgende, en de vraag was, maar waarom is dat lichaam weg? Moest hij er nog wat mee dan? En het antwoord is, ja, hij moest er nog wat mee. Kun je van alles tegen inbrengen, maar niet, hij moest er nog wat mee. Zijn aardse bediening was nog niet afgelopen. Hetzelfde geldt voor Elia, die ten hemel voer. Maar zijn aardse bediening was nog niet afgelopen. En dan een veel mooier argument, want dit vind ik niet zulke mooie. Maar een veel mooier argument is dat Mozes en Elia in de Bijbel samen met z'n tweeën beschouwd worden. Aan de ene kant als de uitbeelding van Christus als de koning Mozes. En de priester Elia, de koning en hoge priester van het Nieuwe Verbond. Het is niet zo sterk, maar die twee zie je dus inderdaad samen met de Heer Jezus op de Berg der Verheerlijking. En die situatie, de Berg der Verheerlijking, is nou eenmaal een uitbeelding van Christus in onze tegenwoordige bedeling, waarbij Mozes en Elia de uitdrukking zijn van de gemeente. Hebben we die nog? Ze zijn een beeld van de gemeente, samen. Van Christus en dus van de gemeente. En dan heb ik een nog veel mooiere. Want Openbaring 11 zegt, hij spreekt over die twee getuigen, kennelijk Mozes en Elia. Maar het wordt aangehaald uit Zacharia 4. Als verklaring van een visioen over de twee, olijfbomen en kandelaar en noem maar op. En die twee olijfbomen of twee olijftakken, die worden in Openbaring 11 aangehaald. En er staat van die twee getuigen, mijn twee getuigen, dat zijn die twee olijftakken enzovoorts. Met verwijzing naar Zacharia 4. Maar het hele punt is dat als je niet zou weten, omdat het in Openbaring 11 staat, dat die twee olijfbomen of olijftakken uit Zacharia 4 een type zijn van Mozes en Elia als de twee getuigen in de eerste helft van de 70e week van Daniel. Als je dat niet zou weten en je leest gewoon Zacharia 4, dan kom je tot de conclusie dat die twee olijfbomen met die kandelaar enzovoorts en die olie, dat die een uitbeelding zijn van de gemeente. Waarmee ik maar gezegd wil hebben dat volgens het aloude beginsel dit visioen uit Zacharia 4 weliswaar helemaal letterlijk aards van toepassing zou zijn op Mozes en Elia, de twee getuigen, maar daarnaast wel degelijk op de gemeente in onze dagen. Dezelfde uitspraken dus van toepassing op twee verschillende tijden, of twee verschillende omstandigheden. Maar het is makkelijk genoeg. Die profetie in Zacharia 4 is er namelijk één over de gemeente en over Mozes en Elia. Maar Mozes en Elia vertegenwoordigen de gemeente op de berg der verheerlijking al. Maar ook in de 70e week van Daniel. Zij zetten, omdat het nodig is, het werk van de gemeente als zodanig, als pilaar en vastigheid der waarheid. Dat werk zetten zij nog even voort. Gedurende ook een afgemeten periode. En daarna hoeft het niet meer. Want het zal zo zijn kennelijk dat de mensen tot geloof komen. Nee, niet allemaal. Maar dat er weer gelovigen zijn op grond van die prediking. En daarmee is hun taak dan inderdaad vervuld. Eindelijk hebben ze alsnog deel aan de gemeente die zij immers vertegenwoordigden. Want wie, komt ie hoor, wie zou aan Israël het evangelie prediken? Dat is weer wat anders dan wie zou aan de heidenen het evangelie prediken? Dat was Israël. Maar wie zou aan Israël het evangelie prediken? De gemeente. En als die twee het dan doen, dan staan ze in de positie van de gemeente, worden er kennelijk aan toegevoegd. Ja. Dus dat zijn twee uitzonderingen dan. Jazeker. Hij komt zelfs in Jeruzalem in de toekomst. Maar daarna verdwijnt hij van dat aardse Jeruzalem naar een hemels en naar een beter vaderland alsnog. Er staat ook, hij zou een betere opstanding verkrijgen. Dat wordt er ook bij genoemd in Hebreeën 11 enzovoorts. Nou goed, daar laat ik het denk ik maar weer even bij, want we dwalen wel af. Maar het is natuurlijk goed dat op enige wijze goed tot u doordringt dat de afwisseling van de bedelingen inderdaad ook een verandering brengt van omstandigheden en van het werk Gods. En het belangrijkste onderscheid wat we zouden maken is dat tussen oude en nieuwe verband. En de grens daartussen is gelegen in de dood en opstanding van de Heer Jezus. Niet in zijn geboorte. Daar heeft men er achteraf van gemaakt. Met terugwerkende kracht. Heel vervelend. Maar heb ik u dat vorige keer ook niet gezegd? Zoveel uitspraken in de Bijbel, ook in het Oude Testament, uitspraken zijn over zijn opstanding, terwijl men ze algemeen altijd maar toepast op zijn geboorte. Dat is een misverstand. Net zo goed als dat onze christelijke tijdrekening geacht wordt gerekend te zijn vanaf zijn geboorte. Maar dat is om twee redenen een misverstand. Eén is natuurlijk dat die toch niet klopt. En de tweede, dat maakt me ook niks uit. Maar het tweede is dat van oudsher rekende men helemaal niet van de geboorte van de Heer Jezus, maar van zijn opstanding. Sinds de passie heet het altijd in de oude kerkelijke geschiedschrijving. Dat wil zeggen sinds zijn lijden, zijn dood en opstanding dus eigenlijk. En pas later heeft men het verder teruggebracht naar vanaf zijn geboorte. En daar is ook wel van alles misgegaan met die berekening dan. Maar het hele idee is eigenlijk niet in orde. Het idee zou geweest moeten zijn rekenen vanaf de opstanding van Christus. Daar gaat het om. U weet wel de bekende verhalen. Een kind is ons geboren, dat kan in Bethlehem geweest zijn. Maar een zoon is ons gegeven, was absoluut niet in Bethlehem. En de uitspraken uit Jesaja 9 over die zoon en over zijn wonderbare naam en al die dingen meer, weet u wel. Dat zijn uitspraken over Christus in zijn opstanding, in zijn verheerlijking. Bijvoorbeeld, de eerste gepijnen rust op zijn schouders. Dat was niet zo bij zijn geboorte. Als het ooit niet zo was, was het juist toen. Toch? Voor zover de heerschappij op zijn schouders was daarvoor, was het er toen juist niet meer. Het is niks moeilijk, want daarnaast bestaat men het gewoon om te spreken over van kribben naar kruis en van kruis naar kroon. Of zelfs van kribben naar kroon. Hoe zal dan heerschappij op zijn schouders bij zijn geboorte? Het is zo inconsequent of inconsistent dat je het met bedenken kunt. En toch, men houdt al die gedachten gewoon naast elkaar vast, hoe tegenstrijdig ze ook zijn. Maar als je dat doet, ja, dan zul je er toch niet echt veel van kunnen begrijpen. Er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaïe. Ja, wat is dat dan anders dan opstanding uit de dood? Want voor de rest, ja, afgehouwen tronk. Wat is dan de afgehouwen tronk, anders dan de dood? Of is dat Maria soms? Afgehouwen tronk. En waarom dan? Die kom je toch niet uit? In het koningshuis, die koninklijke familie, was het toch nog steeds? Plantte zich nog steeds voort? Dus hoezo afgehouwen tronk? Het enige wat afgehouden was, eventueel, was het koningschap als zodanig. Maar daar kwam de Heer Jezus niet uit voort bij zijn geboorte. Toch? Want nog moeder, nog wettige vader Jozef waren koning of koningin, zal ik maar zeggen. Daar ging het dus ook niet om. Het is gewoon dood en opstanding. De boom wordt afgekapt en als er dan weer een scheut uitkomt, is dat herleving, wedergeboorte, opstanding. Trouwens, een eenvoudig Bijbels beeld. In het Oude Testament komt het ook meerdere malen voor. Dus er komt een reis. Afgehouden tronk van Isaïe. Dat is niet kerst, dat is Pasen. Alleen, je kunt geen Pasen hebben als er geen kerst was. Dat begrijp ik ook wel. Maar, En verder begrijpen we bovendien nog dat alles, maar dat zeg ik vaak genoeg, dat alles wat in verband staat met de geboorte van de Heer Jezus, zo zonder meer wijst op zijn wedergeboorte, op zijn opstanding dus. En zijn geboorte uit de maagd, eigenlijk dus gewoon de onvruchtbare vrouw, want dat is eigenlijk wat het dan is. Dat is een beeld van opstanding uit de dood, uiteraard. Enzovoort, zoveel van die dingen meer. Maar dat voor hem geen plaats was in de herberg bij zijn geboorte enzovoorts. Ja, dat betekent toch gewoon dat toen hij verscheen bij zijn wedergeboorte en zijn opstanding uit de dood, dat niemand hem liefde. En dat men hem toen afwees. Toch? En als hij dan geboren werd ergens buiten in een stal of kennelijk tussen de dieren of wat het maar was. Nou, dat is nou precies de gemeente. Of u herkent dat niet, dan heb ik weer iemand beledigd. Maar sorry, ja, dat is het. Of, laten we het dan deftiger zeggen, eigenlijk, de herberg waarin geen plaats is, dat zijn de twee stammen van Israël, broeder. En die stal, of wat het maar was, want het blijft geheimzinnig, we weten niet wat het is, hè. Staat er niet, hè, hoe het heet. Nee, maar dat komt omdat het een beeld is van de 10 stammen van Israël, uiteraard. En daarom wordt het niet specifieker genoemd. Dat hoort daar nou eenmaal bij. Zo de gebruikelijke gang van zaken. Enzovoorts. Natuurlijk is dat zo, maar je zou daarmee nog niet zijn geboorte en zijn wedergeboorte met elkaar verwarren. Maar goed, het belangrijkste onderscheid wat men maken zou in de heilsgeschiedenis is die tussen oude en nieuw verbond. Maar waar, ja, over Rooms-Katholicisme kan ik helemaal niet zeggen, maar waar men in het protestantisme in het algemeen men kans ziet om dat verschil sowieso al weg te redeneren, blijft er natuurlijk van heilsgeschiedenis als zodanig ook echt helemaal niks over. Ik bedoel niet dat men de dood en opstanding van de Heer Jezus ontkent. Ik bedoel dat men in de praktijk ontkent dat het oude verbond beëindigd is en het nieuwe verbond ervoor in de plaats gekomen is. Want men ziet kans om die twee verbonden zodanig in elkaar te schuiven dat op zo'n manier dat wij vandaag alleen maar te maken hebben met het oude verbond. Want het nieuwe verbond is genade en dat ontvang je op zijn vroegst nadat je bent overleden. Precies. Dan kun je zalig of heilig verklaard worden. Toch? Dat is toch betrekkelijk... Ja, ik denk dat dat de meest gangbare redenering is nog. In orthodoxe kring, zoals dat heet, in elk geval. Leven onder de wet. En als je sterft, dan moet je een beroep doen op de genade gods. En dan moet je op hopen dan. Dat het, hè? Waar dat soms nog mag, want het mag ook niet overal. Daarop hopen. Want als je zegt, in de hoop des eeuwige levens, dan wordt het geacht hetzelfde betekenen als dat je het hebt. Maar, en dat is hoogmoedig. En als je hoogmoedig bent, kun je het nooit hebben. Dus, begrijp je wel?
Hè? Je zit toch met die uitverkiezing?
Ja, natuurlijk. Ja. Maar kijk, uitverkiezing, dat is ook zo'n begrip wat men ontleent aan de Oud-Testamentische geschiedenis van Israël. En dat verwart met de positie van de gemeente enzovoorts. Maar men schuift die twee verbonden, dat wil ik zeggen, men schuift die twee verbonden in elkaar, totdat het één is waarbij het oude overheersend is. En daar heeft men helemaal de dood en opstanding van Christus weggeredeneerd feitelijk. En de consequentie daarvan ziet men helemaal niet. Laat staan dat men verschil ziet tussen oud-testamentische en nieuw-testamentische gelovigen. En dus kan men ook geen verschil zien tussen Israël en de gemeente. Dat is een van de grote problemen altijd. Maar je kunt daar geen verschil tussen zien als je het verschil tussen oud en nieuw verbond niet kent. Niet omdat het helemaal hetzelfde is, maar daar begint het mee. Zie? En om dan van andere onderscheidingen nog maar te zwijgen, want het volgende onderscheid wordt natuurlijk straks het einde van onze bedeling. Waarna volgt de openbaring van het koninkrijk van Christus. Ja, en sommigen zien de hele Bijbel als de geschiedenis van de openbaring van het koninkrijk van Christus vanaf Adam. Op die wijze heeft men de Bijbel ook al benaderd en becommentarieerd. Dan ben je ook dus het hele verhaal kwijt. Dat schiet niet op. En wij als evangelische christenen zouden dan toch op zijn minst moeten begrijpen dat eeuwig leven tot stand gebracht is door de opstanding van Christus en dat het dus daarvoor niet was. Althans niet voor de mensen, daar gaat het maar om. En tot stand gebracht in zijn opstanding. En dus was het 4000 jaar, bij wijze van spreken dan, kijk niet op een jaartje, maar was het in de Oud-Testamentische tijd daarop wachten. En nu leven we uit de vervulling van die belofte. Maar dat is, zeg ik ook altijd, wat in het Nieuwe Testament gepredikt wordt. Dat wil zeggen, in handelingen na de opstanding van Christus. Wordt met grote nadruk gepredikt dat God de belofte die hij aan de vaderen gedaan heeft, vervuld heeft. Toen hij Jezus uit de dood opwekte en vervolgens... En u komt de belofte toe en allen die er verre zijn. En als je bekeert, zul je dus ook die geest ontvangen. Namelijk... wedergeboren worden. Handelingen 2. Bekende toespraak van Petrus. Hij spreekt over de opstanding van Christus en zegt, dat is, was het plan Gods. En God heeft daarmee vervuld wat hij tevoren gesproken heeft. En die belofte, wel, die komt u toe en allen die verre zijn. Dat wil zeggen, u Joden en alle heidenen en wie het allemaal maar is. En als je tot geloof komt, krijg je dus datzelfde leven, namelijk diezelfde geest. Waarvan je de uitwerking zojuist gezien hebt. En Paulus in Handelingen 13 zegt precies, maar ook precies hetzelfde onder aanhaling van ook precies dezelfde schriftplaatsen zelfs voor een deel. En dat zouden we begrijpen, grote bijzondere positie, moet ik eigenlijk zeggen, de bijzondere positie die wij als gelovigen vandaag innemen. Wij zijn de uitzondering op de regel. En de regel is, men geloofde en zou eeuwig leven ontvangen en dan uiteindelijk leven vanaf de jongste dag op de nieuwe aarde enzovoorts. Die regel blijft gewoon bestaan, maar wij zijn de uitzondering erop. Vanaf de eerste komst van Christus tot aan zijn wederkomst. Eerste vruchten van de oogst. Alvorens de oogst zelf zal plaatsvinden. U kent het toch, die wet over de oogst? Eerst de eerstelingen garf. Dan 7 weken, dus Christus. Dan 7 weken later de eerste vruchten van de oogst, namelijk die 2 eerstelingenbroden. Mozes en Elia. Nou ja, goed, de 2 eerstelingenbroden als uitbeelding van de gemeente. En daarna pas komt de oogst. De echte oogst dus. De rest is prematuur. En daar horen wij dus bij, Christus en de gemeente. Nou goed, nou ga ik toch terug naar dit schriftgedeelte uit Johannes 1. Ja, ik vind het helemaal niet erg hoor, dit soort dingen. Integendeel, ik weet graag waar de problemen liggen. Nou goed, Johannes 1 dus. Zo, vers 12, zoveel hem aangenomen hebben in oud-testamentische tijd, dus nog steeds, heeft hij het recht gegeven, heeft hij de belofte gedaan. Dat staat er weliswaar niet, maar daar komt het op neer. Heeft hij het recht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk als men hem heeft aangenomen, namelijk als men in zijn naam gelooft. En dus in zijn woord. Dan wordt men kind van God, namelijk men wordt dan uit God geboren. Zegt vers 13. Het is van belang om dat te zien, want in vele kringen beschouwt men alle mensen als kinderen Gods. Dan wel als kinderen van één vader. En hoewel ik alle begrip kan opbrengen voor de gedachte die erachter steekt, heb ik groot bezwaar tegen de terminologie, omdat de woorden zelf in de Bijbel in een heel ander verband gebruikt worden. Men wordt daar kind, is daar kind van God niet als deelhebbend aan de oude schepping, maar men is kind van God als men deel heeft gekregen aan een nieuwe schepping. Er staat hier ook, er staat dus, men zou kind van God genaamd worden. Men zou namelijk niet uit dam, den bloede, dam in het Hebreeuws. Men zou niet uit dam, nog uit de wil des vleeses, dat is de oude schepping, de oude mens. Nog uit de wil des mans, dat is Adam in het Hebreeuws. Maar men zou uit God geboren zijn. Waarmee gezegd wil zijn dat die kinderen Gods, uit vers 12, kinderen Gods genoemd worden, niet omdat ze uit de wil des mans geboren zijn. Dat wil zeggen niet op grond van dat ze oude schepselen zijn, zal ik maar zeggen. Maar op grond van dat men uit God geboren is, alsnog. Dat is dus gewoon wedergeboorte. Zodat de term kinderen Gods niet van toepassing gebracht mag worden op de natuurlijke mens in het algemeen. Het zijn wellicht schepselen Gods, maar daarom heet het nog niet kinderen Gods. En hier in elk geval niet. De term kinderen Gods in verband met die belofte is van toepassing op degenen die wedergeboren zijn. Niet uit de mens, maar uit God. Niet uit zijn moeder, maar uit de geest. Maar dat staat in Johannes 3. Dus één bladzijde omslaan, dan wordt het toegelicht. En u weet, Johannes verandert nooit van onderwerp, hè. En dus u komt me zo in Johannes 3. In de bekende uitdrukkingen van de Heer Jezus, in de richting van Nicodemus. Hij zegt tot Nicodemus in vers 3. Tenzij dat iemand wederom geboren worden, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. En dan zegt Nicodemus, hoe kan een mens geboren worden, oud zijnde, als hij al oud is? Kan hij ook andermaal in zijn moeders buik ingaan en geboren worden? En het antwoord is, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan in het koninkrijk Gods niet ingaan. De eerste plaats dan, dat zien aan het eind van vers 3 en het ingaan aan het eind van vers 5 beschouw ik als volstrekt hetzelfde. Het zijn geen twee dingen, denk ik. Ik denk dat het volstrekt hetzelfde is. Zien of ingaan. Zien aan de binnenkant namelijk. Koninkrijk God zien, ja, dan moet je er deel van uitmaken. De gebruikelijke wijze van Johannes. Net als zoveel hem aangenomen hebben, namelijk zoveel in zijn naam geloven. Of zoveel hem kennen. En hier ook zien, namelijk ingaan. Maar men gaat het koninkrijk in door wedergeboorte. Niet uit de moeder opnieuw, maar uit vader eigenlijk. Maar dan een andere vader. Namelijk zo iemand niet geboren wordt uit water en geest. Waarbij water eerst de verwijzing is naar het vruchtwater uit moeders buik van vers 4. Want elk mens wordt van nature uit water geboren. Ja, dat is een hele oude schepping, zo alles komt voort uit water. Of zoals de geleerden zeggen, in de beginnen, wij zeggen in de beginnen God enzovoort. En zij zeggen in de beginnen waterstof. En dan water, en daar is alles uit voortgekomen, uit water. En door het water leven wij ook, en zonder water leven wij niet. Maar het is bijbelse symboliek, want water is een beeld van het woord van God. En het drukt uit hoe de nieuwe schepping tot stand komt, inderdaad uit geestelijk water, namelijk uit het woord van God. En de natuurlijke geboorte, inderdaad uit vruchtwater, is een uitbeelding van de wedergeboorte uit water, namelijk geestelijk water. Dat is het woord Gods immers. En hier heet het dan water en geest. Maar de term water en geest is een stijlfiguur die men zou lezen als geestelijk water met de nadruk op geestelijk. Hebben die nog? Of moet ik het, ik hoef het toch niet elke keer uit te leggen, deze Hendiadis, hè? Twee woorden ter aanduiding van hetzelfde, waarbij het tweede woord, in dit geval tweede zelfstandige naamwoord, de functie heeft van een sterk bijvoeglijk naamwoord bij het eerste. Dat is een Hendiadis. Het kan ook werkwoorden zijn trouwens, maar vooruit. In dit geval zelfstandige naamwoorden. Dus het tweede zelfstandige naamwoord, geest, heeft de functie van een sterk onderstreept, vetgedrukt, bijvoeglijk naamwoord bij het eerste. Dat wil zeggen, zo iemand die geboren wordt uit geestelijk water. Dat is wat er staat. Maar ik prefereer de stijlfiguur, ik vind het veel mooier. Maar uit geestelijk water. Namelijk niet uit het natuurlijke water, maar uit het geestelijk water. Dat kan u niet missen. Want daarna gaat het ook alleen nog maar over geest, niet meer over water. Water als beeld van het woord Gods en eventueel van de geest Gods. Want u weet, het woord Gods wordt door de geest Gods voortgebracht enzovoort. Maar goed, die samenhang leg ik verder niet uit. Maar daarna staat er, hetgeen uit vlees geboren is, dat is vlees. En hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. En wat uit vlees geboren is, was uit den bloede en uit de wil des vleeses en uit de wil des mans. Maar wat uit de geest geboren is, dat is uit God geboren. En dan ben ik weer terug in Johannes 1 vers 13. Dat is wat er gebeuren moest. En zo werd het in het Oude Testament aangekondigd. Maar de geest was nog niet. Maar goed, dat is dan weer Johannes 7 enzovoort. En dan volgt uiteindelijk vers 14 van Johannes 1. Daar had ik vanavond moeten beginnen. Dan komen we er naartoe. Ja, goed. Het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Het enige wat ik er nu dan toch nog even gauw van zeg, dan kun je dat zelf ook eens nakijken, is dat, en dat heb ik niet uitgevonden hoor, dat is algemeen bekend, dat is dat vers 14 gelezen kan worden gewoon als het rechtstreekse vervolg op vers 1. En de rest wordt dan beschouwd als een zijlijn. Is ook zo. Dat wil zeggen, vers 1 tot en met 13 is gewoon één ding. En pas in vers 14 gaat het verder. Wordt de gedachte verder ontwikkeld. Eerder niet. En dan kun je lezen, in de beginnen was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in de beginnen bij God. En dan, en het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond enzovoorts. Dan mis je niks. Dus zo leest, ben je niks kwijt. Maar ik persoonlijk lees hem nog anders. Ik lees hem nog meer aan elkaar. Ik lees zelfs, in de beginnen was het woord en het woord is vlees geworden. En het woord was bij God en heeft onder ons gewoond. En het woord was God en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Hebben jullie? Of deed ik het nou te moeilijk? Dan schrijf je gewoon die zinnetjes, want het zijn korte zinnetjes, van vers 1 en vers 14 naast elkaar. En dan lees je ze afwisselend. Dat is niks bijzonders hoor, want het heeft gewoon te maken met structurele opbouw van zo'n schriftgedeelte. Daar kennen wij niks meer van in de tegenwoordige literatuur. Maar de Bijbel staat er vol mee met dit soort zaken. Prachtig taalgebruik. Hele constructies zijn dat. Dus in de beginnen was het woord. Daar begonnen we mee. Maar het is vlees geworden. Of en het is vlees geworden. Het heeft gestalte gekregen. Is gewoon de gedachte hoor. Zal je gedacht zijn hoeveel betekenis het woord vlees heeft? Dat heb ik eens nagevraagd aan een slager en daarna aan een machinebankwerker. En ze verstonden er totaal verschillende dingen onder. Toch? Nou. Maar het heeft een heleboel betekenis. Kom ik wel op terug. Dus het was in het begin bij God. En het is vlees geworden. En dan. En het woord was bij God. Vers 1 en dan vers 14. En heeft onder ons. Zie je dat het aan elkaar vast zit, die dingen? Het was bij God, maar het heeft onder ons gewoond. En daarna, en het woord was God, en wij hebben dus zijn heerlijkheid, de heerlijkheid Gods namelijk, aanschouwd. Niet slechts de heerlijkheid van het woord, zoals vers 14 dan eigenlijk zegt, maar als je die versen naast elkaar zet, is het de heerlijkheid Gods die men aanschouwd heeft. En daarna een heerlijkheid als des enige geborenen. Dat wil zeggen, zoon. Het woord zoon staat er niet, maar wordt dan geïmpliceerd. Een heerlijkheid als des enige geborenen van de Vader, vol van genade en waarheid. En waar we het dan volgende keer alsnog dus over zullen hebben, is dat vers 14 eveneens niet de beschrijving geeft van zijn geboorte en zijn omwandeling op aarde, hoewel het nooit helemaal weg te redeneren is, maar kom altijd mee, maar het is een uitspraak over zijn opstanding en over het aanbreken van het nieuwe verbond, de openbaring van zijn heerlijkheid, zijn aanstelling tot eerstgeborene en eventueel tot enig geboren zoon en vooral het aanbreken van het nieuwe verbond der genade en waarheid. En al die dingen die ik nu zei, even gauw, die kun je niet van toepassing brengen op zijn geboorte in Bethlehem, maar wel op zijn opstandingen, daar gaat het om. Want bij zijn geboorte in Bethlehem was hij niet vol van genade en waarheid. Hij was sowieso net helemaal leeg. Filippenzen 2. Was helemaal leeg. Zat helemaal niks in. Moest nog gevuld worden. Was nergens meer vol. En vervolgens leefde hij zijn leven onder de wet. Geboren uit een vrouw, geworden onder de wet. Enzovoort. Hoezo genade? Ja, als u zegt, maar hij predikte toch genade. Dan zeg ik, ja, hij predikte dat binnen afzienbare tijd. Precies. Die genade zou aanbreken, dat nieuwe verbond zou aanbreken door zijn hoogstpersoonlijke dood en opstanding. Maar hij leefde onder de wet, staat er. En als u nu zegt, dat deed hij niet altijd netjes dan, dan zeg ik, nou, hij werd ook door de wet veroordeeld. Toch? Of als u nou zegt, hij hield er zich niet aan, niet iedereen durft dat te zeggen, maar sommigen wel. Lezen de geschiedenis, zeg maar, hij leefde in de praktijk toch niet, hij hield zich niet aan de wet. Maar sommigen rekken de wet op om het dan toch nog kloppend te krijgen, zo van, hij hield er zich wel aan, maar die was wat anders dan de Joden zeiden. Dan zeg ik, oké, dan laat me zitten. Maar niet in mij, hij werd toch door de wet veroordeeld? Dat staat toch ook elders in de schrift? En vol van genade en waarheid, ja, dat was in zijn opstanding. Toch? Maar toen beliefde men hem niet en verdween hij vervolgens. Maar goed, daarover dan hebben wij het de volgende keer. Alleen in de zin van dat hij genade en waarheid predikte. Maar kijk, er staat, daar kom ik dan toch vanzelf op terug. Er staat, de wet is, dat is vers 17, de wet is door Mozes gegeven, genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. Nou, ik beschouw het als een commentaar op de uitdrukking over vol van genade en waarheid in vers 14. Maar je kunt natuurlijk ook vaststellen dat ook Mozes in ieder geval waarheid bracht, predikte. En zelfs ook genade. En het deed bij meerdere gelegenheden beroep op de genade God, zelfs ter wille van Israël. Niettemin, hij leefde onder de wet. En zo was het met de Heer Jezus dus ook. Hij predikte weliswaar genade, maar hij leefde onder de wet. En in beide gevallen gaat het erom dat die genade zou heersen in plaats van de wet. Maar dat zal pas zijn door de opstanding van Christus. En dan kan dus pas gezegd worden, vol van genade en waarheid. Want vol van genade en waarheid wil dus gewoon zeggen, helemaal geen wet. En dat kun je van de Heer Jezus in zijn omwandeling op aarde toch niet zeggen. Nou, ik denk dat het gewoon niet kon. Hij leefde onder de wet en daarmee basta. En Israël dus ook leefde onder de wet. Dat men de wet anders interpreteerde dan Gods bedoeling was, dat kan wel zo wezen. Maar ik heb redenen genoeg om te geloven uit de Bijbel dat de wet zoals de Joden hem kenden in de praktijk veel zwakker was dan de Mosaïsche wet. Ik zeg dat met nadruk, omdat ik op de christelijke zonderschool leerde. Maar goed, dat ik op school leerde in elk geval, dat de Joden die wetten zoveel zwaarder gemaakt hadden, enzovoort. Zo uitgebreid hadden, enzovoort. Zodat de Heer Jezus er wat rustiger aan mee kon doen. En wat makkelijker, omdat het toch maar Joodse wetten waren en de Mosaïsche wet was wat ruimer, kregen wij de indruk. Maar de Heer Jezus zegt, als je je precies houdt aan de wetten van de Farizeeën, van het Jodendom, aan het Judaïsme, dan deug je niet voor God, dan ben je een wetsovertreder. Tenzij dat uw rechtvaardigheid of gerechtigheid groter is dan die der Farizeeën, enzovoorts, kunt gij het koninkrijk niet ingaan of iets dergelijks. Wat er maar staat dan. Met andere woorden, de Heer stemde met de wet als zodanig in, al zag die wet er wat anders uit dikwijls dan de Joodse traditie die interpreteerde. Maar hij ontkende niet dat men onder de wet zou leven. Maar hij zei ook dat je door die wet in ieder geval niet gerechtvaardigd kon worden. En dus predikte hij genade, maar kondigde hij dus aan voor de toekomst. Dat deed hij ook steeds. Aankondigen van, nu nog niet, maar straks. We hebben het trouwens net gelezen. Als gij mij gevolgd zult zijn, dan, enzovoorts. Dat soort uitspraken. Vooral in het Johannes-evangelie. Maar vol van genade. Ja, het is maar hoe je het interpreteren wil. Maar hier in Johannes 1 wordt de term vol van genade en waarheid gezet, in vers 16 althans, en 17, tegenover de Mosaïsche wet. En dat kan niet missen. Als de Heer kwam in tegenstelling tot Mozes, vol van genade en waarheid, dan kan dat alleen maar geweest zijn nadat de wet dus vervuld was. En nadat dus genade, de heerschappij van genade, in de plaats kwam van de heerschappij van de wet. En dat is dan net het punt. Hier gaat het over de dagen na zijn opstanding. Maar daarover hebben wij het weer de volgende keer. Of had er iemand nog een vraag? Dat is verlaat, dat kan ik niet helpen, hè? Dat weet u. Hè? We zullen de Heer danken. Trouwe Hemelse Vader, we zeggen u dank dat we ook vanavond uw woord mochten openen en opnieuw bepaald mochten worden bij ons eiland zelf. Wij danken u dat we door zijn genade en waarheid verlost zijn geworden. Dat hij leven en onverderfelijkheid aan het licht heeft gebracht. Dat hij de eerstgeborene en eersteling is van een nieuwe schepping. En dat wij in hem nieuwe schepselen geworden zijn. Wij danken u dan dat u ons eeuwig leven hebt gegeven. En daarmee gemaakt hebt tot eerstgeborene en ons zelfs een hemelse positie en erfenis beloofd hebt. Wij danken u dat we zoals uw kinderen door het leven mogen gaan en ook aan uw hand. Ons door u mogen laten onderwijzen en de schriften mogen onderzoeken. Dat we daardoor u mogen leren kennen en gebouwd mogen worden in het geloof. Wij danken u daarom voor deze avond. We vragen u, Vader, of u dat woord ook in onze harten wilt planten. Uw woord. Opdat het ons volkomen zou zalig maken. Opdat onze zielen zou zalig maken. En wij veranderd mogen worden naar het beeld van uw Zoon. Wij danken u dat u een goed werk in ons doet. En dat we mogen vertrouwen dat u dat voleindigen zult. En dat we, opdat we in de toekomst uw heerlijkheid mogen aanschouwen in het aangezicht van onze Heer Jezus Christus. Wees u dan ons nabij met uw genade en waarheid om Christus wil. Amen.